Goed, broeders en zusters, ik wil met u nadenken deze ochtend over Noach. En zoals u weet, het verhaal van Noach, de geschiedenis van Noach, komt voor in het boek Genesis, Genesis 6 tot 9. En we gaan zometeen ook verschillende gedeelten hierover lezen. Maar geen enkele daarvan zal uit Genesis 6 tot 9 komen. Ik heb mijn best gedaan om juist andere gedeelten daarover bij elkaar te zoeken. Ik heb geen dingetje. Is dat... dan kan ik hem zelf doorklikken. Is wel zo makkelijk. Ik heb de preek opgedeeld in drie delen. Dat is Noach de prediker, Noach de voorbidder en Noach de geloofsheld. Dat is het thema voor deze ochtend. En deze slide ziet u nog wel een paar keer terug langskomen. Waarin dan de drie hoofdonderwerpen staan. En dat zijn eigenlijk drie rollen die Noach heeft. En daar willen we ook drie lessen voor onszelf aan koppelen. Om daar vervolgens wat mee te doen. Kijk. Ja, dank je. We gaan het meteen proberen. Het doet dus niks. Kijk of het helpt om aan te zetten. Ja, dat helpt. Wat is dit nou? Ja. Net was er iets moois, maar nu is dat vertrokken. Nee, nog een keer. Andere kant. Oh ja, ik moet hier naar links. De gemeente draait precies omgekeerd. En die werkt niet. Nou, ik doe het wel met... Ik geef het wel door. De volgende maar. En de volgende. Nog eentje. We beginnen met deel 1. Noach, de prediker. Volgende. Goed. Een aantal teksten gaan we zo meteen lezen. En die gaan allemaal over Noach. En die komen allemaal uit andere plekken van de Bijbel, had ik u al beloofd. En dan beginnen we met 2 Petrus 3, want daar staat in, vergeet vooral niet dat er aan het eind van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend vragen, waar blijft hij nu? En hij is dan de Heer Jezus. Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping is geweest. En dan denkt u, waar is Noach? Nou, daar komen we zo meteen op. De boodschap is in ieder geval van, wij leven, broeders en zusters, vandaag in een tijd dat niet iedereen gelooft in de Heer Jezus Christus. En er zijn heel wat mensen om ons heen die daar ook de draak mee steken. En Petrus die schrijft dat al, die zegt al van, weet nou eens, vergeet het niet dat we in een tijd leven dat er spotters zijn. Dat zijn mensen die de spot drijven met het geloof. En eigenlijk wat ze zeggen, dat is van ja, de Bijbel die zegt wel dat er iets gaat gebeuren, dat de Heer Jezus terugkomt, dat God komt om te oordelen. Maar daar zien we nog helemaal niks van. Vanaf het begin van de tijden heeft God nooit iets van zich laten horen. Alles is altijd hetzelfde gebleven. En zo zal het tot in eeuwigheid blijven. Petrus waarschuwt ons dat dat de reactie is die wij tegemoet kunnen zien als we ons geloof willen uitdelen. Maar als we naar het volgende vers gaan, dat komt hier achteraan, dan gaat Petrus daarmee verder. En dan zegt hij van, ja, maar al die spotters, die gaan er willens en wetens aan voorbij, dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water. En dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door water werd overspoeld. Die proberen? Gaan we doen. Dank je. Dus Petrus voegde meteen aan toe, ja, al die mensen die zeggen, er is nooit wat gebeurd op deze wereld, God is afwezig, God doet helemaal niks. Nou zegt Petrus, die mensen die kennen hun Bijbel niet. Want vroeger hebben er hemelen en aarden bestaan, of een aarde en hemelen, en die zijn niet meer. Daar heeft God op ingegrepen. En dan spreekt hij over de aarde die door water is vergaan. En dan verwijst Petrus naar de zondvloed. Het moment dat God ingreep in de wereld. Dat God de zonde van de mensen niet langer kon aanzien. Toen heeft God ingegrepen. En Petrus, voor Petrus is dit een heel reëel iets. We leven ook vandaag in een tijd dat niet alleen de Bijbel en aan de Heer Jezus wordt getwijfeld, maar ook aan de betrouwbaarheid van de dingen die in de Bijbel staan. Je zult ze maar de kost geven, degene die zeggen van ja, die zondvloed heeft nooit plaats gehad. Dat was een lokale overstroming, dat was eigenlijk niet meer dan een meer, de Aralzee die uit zijn oever strat, of de Zwarte Zee, er zijn verschillende theorieën over. U kunt dat vergeten, de Bijbel die is wel degelijk historisch waar. En hoe we dat weten, dat is omdat niet alleen Petrus dat beschrijft, maar ook de Heer Jezus zelf. In Lucas 17 verwijst de Heer Jezus Christus zelf naar de zondvloed. Hij heeft het over de dagen van Noach. En dan kun je toch moeilijk volhouden als de Heer Jezus, die notabene de schepper en de regeerder is van de hemel en van de aarde, als hij spreekt over Noach, dan kun je toch moeilijk volhouden dat hij het bij het verkeerde eind had. Ik denk als je de Heer Jezus serieus neemt, zul je ook de zondvloed serieus moeten nemen. En de Heer Jezus zegt daarover, het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Zo zullen de dagen van de mensenzoon zijn. En dan verwijst de Heer Jezus Christus, net als Petrus dat doet, naar zijn wederkomst. Dan verwijst hij naar het moment dat God niet langer zal zwijgen, maar zal ingrijpen. Vroeger heeft God dat gedaan in de tijd van Noach. Op een zeker moment greep God in. En wij verwachten ook een moment dat de Heere God opnieuw zal ingrijpen. En dan zegt de Heer Jezus daarover dat het eigenlijk precies hetzelfde zal zijn als in de tijd van Noach. Er is een parallel tussen hoe het in de tijd van Noach was en hoe het in de, noem het de eindtijd, misschien wel deze tijd is. En wat staat er dan? De mensen eten en ze drinken en ze huwen en ze worden getrouwd. En dat gebeurde allemaal in de tijd van Noach, totdat Noach de ark binnenging en er plotseling het oordeel van God uit de hemel kwam. Vandaag de dag precies hetzelfde. De mensen doen van alles. Wij doen van alles. En het lijkt erop dat de wereld tot in het eindeloze door zal gaan. Weliswaar bedreigd door kernrampen en milieuproblemen. Maar goed, buiten het zichtveld van de mensen is er ook nog een God die op een gegeven moment zal zeggen, en nu is het genoeg. Nu is de dag van de mensenzoon. En de Heer Jezus die heeft daar naar verwezen. En dan zien we dat in die tijd, als we die parallel voortzetten, in de tijd van Noach, voordat dat oordeel kwam over de aarde, toen heeft God iemand gestuurd om te prediken. Er staat in 2 Petrus 2 vers 5... daar wordt Noach de heraut van de rechtvaardigheid genoemd. Er moet de boodschapper van de gerechtigheid, degene die predikt. In een wereld van onrecht was Noach daar die begon te prediken. Als u Genesis 6 leest, dan ziet u dat God het op een gegeven moment gehad heeft met de aarde. En dan staat er een moeilijke zin, ergens begin van hoofdstuk 6, dat God zegt, de dagen van de mensenkinderen zullen nog maar 120 jaar zijn. En over het algemeen neemt men de betekenis van dat vers als volgt, dat God zegt, over 120 jaar zal ik de wereld gaan verwoesten. Maar voordat God dat gaat doen, roept hij iemand. Roept hij Noach als een prediker in heraut van de gerechtigheid. Om die tijd in afwachting van dat oordeel van God te gaan prediken. Te gaan vertellen wie God is. En over Gods gerechtigheid om de mensen te waarschuwen. En als die 120 jaar inderdaad de tijd was dat God heeft afgewacht van de langmoedigheid, het geduld van God, dan zou dat betekenen dat Noach 120 jaar gebouwd heeft aan die ark en 120 jaar lang gepredikt heeft. En 120 jaar lang zijn best heeft gedaan om de mensen te overtuigen van jongens, meisjes, er is een God. Beter je leven, verander je, bekeer je, zoek deze God. En laat je redden. En wat is het dan triest om te zien dat als de ark dichtgaat, dat er maar 8 mensen in zitten. Noach, zijn vrouw, zijn 3 kinderen met hun vrouwen. That's it. Van al die mensen heeft er niemand gehoor gegeven aan de boodschap van Noach. Hij heeft gepredikt, maar die prediking heeft geen resultaat gehad. En toch heeft God, toen hij dat zag aankomen, na een week niet gezegd van Noach, die zonvloed die komt wat eerder. Nee, Noach moest nog 119 jaar doorpreken. God wilde zeker weten dat er niet iemand was die toch nog hem zou zoeken. En in die tijd helaas was dat niet. En toen kwam het oordeel. En toen ging Noach de ark bouwen. Dat was nogal een project, zullen maar zeggen. Want als je... Het was wat moeilijk. De man was 600 jaar oud toen hij met de ark begon. Het laatste vers van Genesis 9 staat dat hij 950 jaar werd. 350 jaar na de zondvloed geleefd heeft. Hij was dus 600 jaar toen hij in de ark ging. Als hij 120 jaar lang gebouwd heeft aan de ark, dan leert een snelle rekensom dat hij 480 jaar oud was toen hij aan de ark begon. En hij heeft dus al die tijd dat ding waarschijnlijk met zijn kinderen gebouwd, wat nogal een project was, om vervolgens op 600-jarige leeftijd in die ark te gaan en af te wachten wat God zou gaan doen. Nu, de Heer Jezus die legt een verband tussen de zondvloed, tussen het oordeel in de tijd van Noach en tussen de dag van de Zoon des Mensen. Is het u wel eens opgevallen dat er een hele grote parallel is tussen het verhaal van Noach en het verhaal van de Heer Jezus? Met een paar plaatjes wil ik dat aan u laten zien. Allereerst, zowel Noach als de Heer Jezus, dat zijn historische momenten. Beide hebben bestaan. Er heeft een Noach bestaan en er heeft een Jezus Christus bestaan. En beide waren als het ware, zowel die ark van Noach als het kruis van de Heer Jezus, dat was het middel wat God gekozen heeft, het middel wat God aanbiedt aan de mensen om gered te worden. In de tijd van Noach kwam het oordeel eraan en er was maar één manier om dat oordeel te ontkomen. Dat was in die ark te gaan. Vandaag de dag waarschuwt God, als het ware aan alle mensen, er komt een dag dat ik de hemelen, de aarde in gerechtigheid zal oordelen. Er is maar één manier om aan dat oordeel te ontkomen. Handelingen 4, er is maar één naam gegeven onder de hemel waardoor wij behouden worden. Dat is de naam van de Heer Jezus Christus. En dan zijn er helaas, net als in de tijd van Noach, ook heel veel mensen die niet willen luisteren. In de tijd van Noach zijn die mensen omgekomen, ze bespotten Noach. En ook Petrus, hebben we net gelezen, die bespot eigenlijk de bespotters die zeggen van er is niets anders dan wat wij zien met onze ogen. Maar de boodschap van het evangelie staat ook vandaag de dag als een huis. God heeft die deur nog open. Toen Noach daar stond te prediken, toen was de deur van de ark nog open. En op een gegeven moment zei God tegen Noach, Noach, nu moet je de ark ingaan. En Noach ging met zijn gezin, die ging met al die dieren. En dan staat er dat God de deur dicht deed. Die ark was niet dichtgemaakt door Noach. Noach zei niet op een gegeven moment, nu heb ik er genoeg van, nu geef ik het de brui aan, ze zoeken het maar uit daar, ik ga in die boot. Nee, God zelf deed de deur dicht. God zei, de tijd van de genade is voorbij. En ditzelfde, dat gebeurt in de toekomst. Als je Jesaja 61 leest, dan kondigt de profeet Jesaja daar een jaar van de genade van God aan en een dag van de toorn van God. Als de Heer Jezus in Lucas 4 in de synagoge zit en de boekrol pakt in Nazareth, en daar, Capernaum, als daar de boekrol opent, dan leest hij die tekst uit Jesaja 61. Maar dan stopt hij bij dat jaar van de genade. En dan zegt hij daarachteraan, heden is dit schriftwoord vervuld. De genadetijd is aangebroken. Maar dat zinnetje en de dag van de toorn van God heeft de Heer Jezus niet gelezen. Die was nog niet aangebroken. Maar dat moment, dat komt. Er komt een moment dat God de deur van de ark dicht zal doen. Er komt een moment dat God zal zeggen, nu is het genoeg. De genadetijd is voorbij. De dag van de Zoon des Mensen is aangebroken. Dat is Noach de prediker. Daar kunnen we veel van leren. Zoals Noach predikte, zo hebben wij een boodschap voor de mensen om ons heen, dat we allemaal de Heer Jezus Christus als onze persoonlijke verlosser, als onze heiland nodig hebben om gered te worden, om die vrijbrief te ontvangen voor de hemel. Deel 2 is wat korter. Noach de voorbidder. Je zult zeggen, waar haal je dat nou weer vandaan? Dat Noach gepredikt heeft, ja, dat staat in Genesis en dat noemt Petrus in zijn tweede brief, hoofdstuk 2, vers 5. Maar waar staat dat Noach gebeden heeft? Nou, het staat er niet en het staat er wel. Om te beginnen staat er in Genesis 6 dat Noach wandelde met God. In Genesis 5 wordt er iemand genoemd die wandelt met God en in Genesis 6 wordt er iemand genoemd die wandelt met God. Genesis 5 is het Henoch. Hij wandelde met God en hij werd opgenomen en was niet meer. Hij wandelde als het ware zo dicht bij de hemel dat God zei van kom nou maar weer in de hemel, je bent er al bijna. En in Genesis 6 staat er van Noach dat hij wandelt met God. En God zegt tegen Noach, omdat je zo dicht bij mij leeft, heb ik voor jou een ark. Daar ben je veilig als het water komt over de aarde. Daar zou je het kunnen afleiden. Als we naar een tekst gaan uit Jesaja, dan is dat een tekst, dat vindt u vaker ook in het Oude Testament, dat de zonvloed, die wordt genoemd als een waarschuwing. Daar wordt gezegd tegen het volk Israël in dit geval, van kijk, op een gegeven moment was ik toornig en toen heb ik mijn oordeel laten komen, een ogenblik lang. Maar zegt Jesaja dan, ik zal me weer over je ontfermen met eeuwigdurende liefde die je vrijkoopt. Dit is voor mij als bij de vloed van Noach, zoals ik gezworen heb dat het water van Noach nooit meer de aarde zou overspoelen, zo zweer ik dat mijn toorn jou niet meer zal treffen en dat ik je nooit meer zal bedreigen. Ik kan mij zo voorstellen, toen Noach in die ark zat en toen hij daar die wateren zag stijgen, toen hij misschien nog wel het geroep en het geklop hoorde van de mensen om hem heen, mogen we alsjeblieft nog met de boot mee? Maar hij kon de deur niet open doen, want God had de deur gesloten dat Noach gebeden heeft. Gebeden, Heer, moet dit nou? Was er geen andere oplossing? En toen gebeden heeft, toen hij weer op de nieuwe aarde stond, Heer, laat dit nooit meer gebeuren. En zelf denk ik dat het ook op het gebed van Noach is, dat God gezegd heeft, ik zal de aarde nooit meer door water verwoesten. Maar dan komen we in Ezechiël 14 en daar staat het heel letterlijk. Dan is het heel slecht afgelopen met Israël. Het is tijd vlak voor de ballingschap. Het is volledig mis wat er allemaal in Jeruzalem in de tempel te vinden is. En dan zegt God tegen Ezechiël van Ezechiël, je kunt het wel schudden. Wat ik nu gezien heb is zo slecht, ik moet mijn oordeel opnieuw gaan brengen. En stel nou dat je het puikje van de voorbidders uit de hele geschiedenis van Israël bij elkaar kunt halen. Dan nog zou dat niet helpen. En wie noemt Ezechiël, wie noemt de Heere God dan? Dan noemt hij Noach. Dan noemt hij Noach, dan noemt hij Daniël, dan noemt hij Job. Dat is heel boeiend, want Daniël leefde in die tijd nog. Ezechiël kende Daniël dus. Die wist dat er een man in Babel was die bad voor God. Hij noemt Job, die in zijn lijden blijkbaar ook heel veel gebeden heeft. En hij noemt Noach. Noach, die in die tijd dat hij gestopt was met prediken, vanuit die ark misschien wel heel veel gebeden heeft opgezonden naar God. Dat zijn de grote voorbidders. Ook daarin mag Noach voor ons een voorbeeld zijn. Hij is een prediker, iemand die het evangelie als het ware heeft uitgedragen, het evangelie van Gods gerechtigheid. Hij is ook iemand geweest die gebeden heeft, iemand die op de knieën te vinden was voor de mensen om ons heen. Het derde is Noach de geloofsheld. Dat is misschien wel de bekendste van allen. Want Noach, die vinden wij in die tekst uit Hebreeën 11. Daar staat, door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen gegeven was wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die komt uit het geloof. Noach is een geloofsheld. Hij heeft zijn naam in Hebreeën 11 gekregen. dat hoofdstuk waar die hele lijst van geloofshelden genoemd staat. Noach is iemand die een voorbeeld voor ons geworden is. Wat betekent geloof? Hebreeën 11 heeft twee definities voor wat geloof is. Je ziet omhoog de dingen die de anderen niet zien. En je ziet naar de toekomst de dingen die de anderen niet zien. De twee elementen die Hebreeën 11 terugvindt. En Noach zag ze beide. Hij keek omhoog naar een God die bestond. Terwijl de wereld om hem heen die God niet wilde kennen. En Noach wilde met die God wandelen. En Noach keek naar de toekomst. Hij zag het oordeel van God komen. En hij dacht, ik wil daar niet bij horen. Ik wil bij God horen. En hij heeft zijn geloof gevestigd op God zelf. Dat is het geloof van Noach. Nu gaan we naar een andere tekst, weer uit Petrus, waar opnieuw Noach genoemd wordt. En dit is waarschijnlijk een van de allermoeilijkste teksten uit de hele Bijbel. Dat is ook een mooi moment om te bespreken. Wat staat er? Als we in de NBV-vertaling lezen, zal ik eerst doen. Dan staat er, ook Christus heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen. Voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Nou, daar is nog niks moeilijks aan. Maar dan komt het. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen. Toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, 8 in totaal, van de watervloed gered. En wat men wel zegt, daar ben ik het absoluut niet mee eens, maar wat men wel zegt, is dat je dit vers zou moeten lezen, dat als je eenmaal gestorven bent, dat de Heer Jezus nog wel weer je gaat opzoeken en je opnieuw het evangelie zult kunnen gaan horen om alsnog gered te worden. En deze vertaling, dus de NBV-vertaling, die geeft daar wel een beetje de indruk van. Het moeilijke is dat als je een Bijbeltekst vertaalt, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, dat kun je eigenlijk niet neutraal doen. Je kunt een Bijbeltekst uit de grondtekst niet vertalen naar het Nederlands, zonder dat je daar als vertaler een beeld bij hebt wat de betekenis is. En afhankelijk van welk beeld je hebt van wat de betekenis is, zul je dingen ook anders gaan vertalen. Daarom wil ik dezezelfde tekst nog een keer lezen, maar nu uit de Telos-vertaling. Als dit werkt, ja. En daar, dat is een vertaling die wat letterlijker is en waar ik zelf veel gebruik van maak. Daar staat voor dat tweede stuk, laten we het helemaal lezen. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest. De geest in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft tot de geesten in gevangenschap die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gereed gemaakt werd waarin weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door water. Laten we eerst kort met te maken met het idee dat je na je dood nog een tweede kans krijgt. Is de Bijbel klip en klaar over. Het is de mensen beschikt om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Punt. Er is geen tweede kans. Na de dood is er voor mensen geen tweede kans. Zo is de boodschap van de Bijbel. En ook 1 Petrus 3 zegt dat niet. Als we teruggaan naar die tekst en hem nu wat preciezer met elkaar gaan lezen, dan staat er, zoals ik het begrijp, is dat de Heer Jezus gepredikt heeft tot de mensen in de tijd van Noach. Die mensen in de tijd van Noach, die zitten nu in gevangenschap. Die hebben het evangelie van Noach niet aangenomen. Die zijn als het ware daarvoor met de dood geoordeeld en die wachten als het ware op dat toekomstige oordeel van God. Die zijn in gevangenschap. Hoe heeft Christus aan die mensen gepredikt? Dat doet hij niet nu. Dat deed hij in de tijd van Noach. Toen was het de geest van Christus die door Noach heen als het ware tot die mensen gekomen is. De mensen in de tijd van Noach hebben bij monden van Noach de woorden van Christus gehoord. En die hebben zij vervolgens verworpen. En Noach werd gered in de ark. En zij werden geoordeeld en zijn nu in gevangenschap. Dat is de boodschap van de Bijbel. En de boodschap is een hele serieuze. Dat God zegt, er komt een moment dat het oordeel over deze wereld komt. Nu gaan we naar het volgende vers in 1 Petrus 3. Maar daar wil ik nog één ding over zeggen. Want dat beeld van die zondvloed, dat wordt eigenlijk op een bepaalde manier gebruikt in de Bijbel. Je hebt de wereld voor de zondvloed. De wereld die gekenmerkt werd door de zonde. En je hebt de wereld van na de zondvloed. En de wereld van na de zondvloed die wordt gekenmerkt, als ik het zo mag zeggen, door het altaar wat Noach bouwt zodra hij uit de ark komt. Dat is de wereld die opnieuw aan God gewijd is. En hoe kom je van die oude wereld in die nieuwe wereld? Dat kom je maar op één manier. Je kon niet zwemmen, je kon niet vliegen, je kon alleen maar in die ark gaan. En die ark bracht je als het ware door het water van het oordeel van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Vertaalslag. Wij leven vandaag in de oude wereld. Wij leven in de wereld die in de macht van de zonde is. Straks maakt God een nieuwe wereld. De wereld waarin zijn zoon regeert. En daartussenin zit het oordeel van de wereld. Nu niet met water, maar met vuur, zegt 1 Petrus 3. Hoe kom je van die oude wereld, de wereld van nu, in de wereld van Christus? De wereld van de zegen, de wereld van de toekomst. En ook daar is het antwoord heel simpel. In de ark. En de ark is daar een beeld van de Heer Jezus Christus. Laten we nou eens verder lezen. Ik ben gestopt bij vers 20, nu gaan we naar vers 21. Hier staat, er worden 8 zielen gered door water heen. Die boot die bracht hen als het ware dwars door het water van het oordeel naar die nieuwe wereld. En nou zegt Petrus van kijk, dat water van Noach is eigenlijk een beeld van de doop. En dan lees ik de Telos-vertaling weer de onderste. Dit behoudt nu ook u. Het tegenbeeld, dat wil zeggen, die zondvloed is een plaatje van iets, is een beeld van iets. Het tegenbeeld daarvan, dat is de doop. Die niet is een afleggen van de onreinheid van het vlees, maar een vraag voor God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Petrus legt een verband tussen de zondvloed en de doop. En dat ga ik u uitleggen welk verband dat is. Maar allereerst even dit. Als u het Nieuwe Testament leest, dan worden er eigenlijk 3 betekenissen gegeven aan de doop. De eerste is afwassing van zonde. In Handelingen 22, laat je zonden afwassen als je gedoopt wordt. Zoals het water van je kleren afspoelt en eigenlijk alle viezigheid meeneemt, zo beeldt de doop uit dat onze zonden afgewassen zijn door het werk van de Heer Jezus Christus. Een bekend beeld. Het tweede beeld is ook heel bekend, Romeinen 6, dat wij begraven zijn met Christus. We leggen in de doop onze oude mens als het ware af. Onze oude mens is gestorven toen we tot geloof kwamen. Maar wat doe je met een gestorven mens? Die leg je in het graf. Welk graf? Het graf van de Heer Jezus Christus, het doopwater. En wat is het bijzondere aan het graf van de Heer Jezus? Dat de mensen daar weer levend worden. En je komt als het ware uit dat graf van de Heer Jezus, uit het doopwater, als een nieuwe mens. Romeinen 6 vers 4, dat je herboren wordt in nieuwheid van leven. Ook een heel bekend beeld. Het derde beeld is dit, van 1 Petrus 3. Dat we behouden zijn in Christus. En dat is eigenlijk de meest onbekende van de 3. Als we nog eens naar Noach kijken. Bij Noach had je dat oordeelswater. En God zei van als je, Noach, naar die nieuwe wereld wil, dan is er maar één manier. Dan moet je in de ark. Als God tegen ons zegt, als wij aanspraak willen maken op die nieuwe wereld die God gegeven heeft, waarin zijn zoon regeert, is er maar één weg om daar te komen. Dat is in onze ark, in Jezus Christus. Dat doe je op het moment dat je tot geloof komt. Dan krijg je die redding in Jezus Christus. Maar om dat als het ware uit te beelden, laten we ons dopen. En als je in het doopwater ondergaat, dan zeg je eigenlijk, mijn oude leven, mijn oude wereld ligt onder het oordeel van God. Ik wil in het gezagsgebied van de Heer Jezus leven. Ik wil in zijn koninkrijk leven. Ik wil hem dienen. Ik hoor aan hem toe. Dat is wat er in 1 Petrus 3 vers 21 staat. Dat woord behoudenis, een beetje ouderwets bijbelwoord, laat u behouden. Dat is ook een woord wat minstens 3 betekenissen in de Bijbel heeft. Daar lees je gauw overheen. Maar als er staat van Matthäus 1, de Heer Jezus Christus mij zal in de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk behouden van hun zonde. Daar heeft het de betekenis vergeving van zonde. Heel simpel. Maar er zijn nog 2 betekenissen van het woord behoudenis. Als Paulus in Romeinen 13 zegt, de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen, dan bedoelt hij niet dat je maar heel je leven moet afwachten of je zonde vergeven wordt. Nee, dan heeft Paulus het over het moment dat de Heer Jezus Christus zal terugkomen en de wereld zal hervormen en ons lijden zal verlossen en dat we volmaakt zullen zijn. Dat is de behoudenis, de redding van als het ware vanuit deze sterfelijkheid, dat we in het onsterfelijke overgaan. Maar er is nog een 3e betekenis van behoudenis. En dat is de betekenis van 1 Petrus 3. Dat is dat je behouden wordt, als het ware, tussen de mensen uit. Dat je zegt van oké, de hele wereld ligt onder het oordeel van God, maar er zijn mensen die zeggen van daar hoor ik niet langer bij. Ik hoor niet langer bij die oude wereld, ik hoor bij de nieuwe wereld. Ik hoor bij de koning, ik hoor bij Jezus Christus, ik wil hem dienen. En dat geef je aan in de doop. Waarmee je eigenlijk zegt, de oude wereld ligt onder het oordeel van God en heeft voor mij afgedaan. Ik wil in die nieuwe wereld, in die nieuwe realiteit leven onder het koningschap van de Heer Jezus Christus. En dat zegt Petrus bijvoorbeeld in Handelingen 2 vers 40. Hij zegt tegen de Judeërs van laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Hij zegt niet laat u behouden van uw zonde. Laat je zonde vergeven worden. Nee, hij zegt van de Joden hebben Christus aan het kruis genageld, hebben hem verworpen. Jullie horen daarbij. Maak nou een statement en zeg nou dat je daar niet meer bij wil horen. Ja, je blijft wel Jood, maar je hoort niet meer bij dat Joodse volk die de Heer Jezus heeft afgewezen. Je hoort vanaf nu bij de kerk, bij Jezus Christus zelf. En dat doe je, zegt Petrus, door je te laten dopen. Dat is wat Noach deed. Hij stapte in de ark die hem bracht van de oude wereld naar de nieuwe wereld. En de doop brengt ons van die oude wereld onder het gezag van de duivel, onder het oordeel van God, naar de nieuwe wereld waar de Heer Jezus regeert. De mooiste tekst daarvan is nog altijd Colossenzen 1 vers 13. Er staat dat God, of beter de Vader, ons gered heeft uit de macht van de duisternis, ons overgebracht heeft naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. Als wij christenen geworden zijn, dan zijn we namelijk niet van het ene rijk van de duivel naar het andere rijk met een andere despoot overgebracht. We zijn gekomen in het koninkrijk waar de Heer Jezus koning is. En de Heer Jezus wordt daar genoemd de Zoon van de liefde van de Vader. Het is een koninkrijk wat geregeerd wordt door liefde. En dat drukken wij uit met de doop. Ten overstaan van iedereen. Dat iedereen het mag zien. Kijk, ik hoor niet meer bij de oude wereld. Ik hoor nu bij de Vader. Ik hoor nu bij de Zoon. Ik word gekenmerkt door liefde. De liefde van God zelf. En hier zie je dus eigenlijk in één plaatje nog dat hele verschil of de hele overeenkomst, de redding van Noach, de redding van ons. Het is God die het doet. Het is uiteindelijk om te komen naar die nieuwe aarde, die nieuwe wereld waar hij regeert. En bij Noach was het de ark en 1 Petrus 3 zegt het is de doop. Nu nog iets persoonlijks. Zoals je weet kom ik uit een kerk. Ik ben als kind besprenkeld. En ik ben ook heel dankbaar dat mijn ouders dat gedaan hebben. Maar ergens in mijn puberteit, eind van de puberteit, was ik toch wel eigenlijk overtuigd van op grond van de Bijbel dat dit niet de Bijbelse doop was, de doop zoals God die van mij vroeg. En vervolgens moest ik een heel proces door. En ik vertel dit om iets te vertellen van mijzelf, niet om u enige last op te leggen. Maar ik heb toen heel lang geworsteld ermee. Ik denk dat ik pas 20 of 22 was toen ik me gedoopt. Ik zou het moeten nazoeken. Het heeft heel wat jaren geduurd. En het begon ermee, als je het hele proces moet terugzoeken, dat je dan denkt van kijk, in het begin wist ik het niet. Ik kwam in een kerk, daar was een doop. En die doop heeft heel veel waarde, een bepaalde betekenis, dat God mij uitgekozen heeft. Maar het is niet de doop, zoals Petrus die noemt, dat ik de keus maak om niet langer bij de wereld te horen, maar bij God te horen. Het is niet langer de doop zoals Paulus die in Romeinen 6 beschrijft en zegt van je legt je oude mens in het graf om in nieuwheid van het leven voor God te wandelen. Eerst wist ik het niet. Op een gegeven moment wist je het wel. Dan is het een paar keer langsgekomen, dan heb je de Bijbelteksten nagezocht en dan weet je eigenlijk van als je het strikt genomen bekijkt, dan leert het Nieuwe Testament de geloofsdoop. Maar dan zit er toch een fase, heb ik mezelf onderkend, dat je dat eigenlijk niet wil horen. Je bent gedoopt en waarom moet je dan het, als het ware, op grond van je geloof nog doen? Een stukje afwijzing. Maar dat gaat voorbij. Op een gegeven moment dan ben je dat te boven, de ontkenningsfase, en dan weet je wel van eigenlijk is dit iets wat wel moet gebeuren. Maar je doet het nog niet. Je wacht eigenlijk af. Waar wacht je op? Geen flauw idee. Misschien durf je het niet. Ik weet het niet, bij mij heeft het heel wat jaren geduurd. Je wilde het niet, maar je wist het wel. En op een gegeven moment kom je op die fase dat je denkt van ja, eigenlijk als zich een gelegenheid aandient, dan zou ik het wel moeten doen. Maar je maakt er geen haast mee. Het heeft ook weer een of twee jaar geduurd. Dat je denkt van ja, ik zal het wel eens overwegen. En op een gegeven moment heb ik dan toch die keus gemaakt om me te laten dopen. Heb ik me daarmee mijn kinderdoop als het ware ongeldig gemaakt? Heb ik daarmee iets ontkracht? Nee, want die kinderdoop, dat is als het ware voor mij dat God zich naar mij heeft uitgestrekt. En God zegt, je hoort bij mij. Ik heb een recht op jou. Maar de doop waar Petrus en Paulus het over hebben, dat is mijn antwoord daarop. Kies ik ook voor God? Zeg ik ook, net als Noach, ik wil in het gezagsgebied van Jezus Christus leven, omdat hij mij verlost heeft, omdat hij mijn zonde heeft gedragen, omdat hij de Heer van mijn leven is, daar wil ik bij horen, dat wil ik laten zien. Ik heb toen die keus mogen maken en ik moet eerlijk zeggen, toen ik eenmaal de keus gemaakt had, viel er een last van me af. Toen ik gedoopt was, toen was ik geweldig blij. Dus ik zou ook iedereen die ergens in het proces nog zit, om ook ja toch mee te geven, biddend mee te geven wat Paulus dan zegt, wat aarzel je nog? Waarom zou je wachten als je weet dat de Heer dit van je vraagt en dat de Heer dit je aanreikt? Sta op en laat je dopen en je zonde wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. En daarmee hebben wij alle drie de punten besproken. We hebben het gehad over Noach de prediker. Noach die het evangelie predikte. Het evangelie van het oordeel van God, maar ook de weg van redding via de ark. We hebben het nagedacht over Noach de bidder, de voorbidder, die als het ware op het netvlies van God gebrand is. En 1000 jaar later, als God een bidder moet noemen naar zijn hart, dat hij Noach noemt. En Noach de geloofsheld, die zag naar die nieuwe aarde en daarbij wilde we horen en God wilde dienen. En daarom in afhankelijkheid van God aan die ark begon te timmeren. Omdat hij wist dat hij het niet voor zichzelf deed, maar dat hij het deed vanuit zijn relatie met God, om door God gezegend te worden. Mogen God u en mij ook helpen om in die voetstappen van Noach te wandelen.